We hebben in de schrift gelezen in Matteüs hoofdstuk 5 vers 13 dat Jezus Christus tot zijn discipelen zegt: Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. De titel is Zout of zoet? Bent u zout of bent u zoet? De Heere Jezus zegt in Marcus 9 vers 50, heb zout in uzelf. In Colossense hoofdstuk 4 wordt ook over zout gesproken, namelijk in vers 6. Waarin de Heer stelt, uw woord zij allen tijd in aangenaamheid met zout besprengt, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Met zout besprengt dient onze of uw woorden uw spraak te zijn. Bent u zoutig, christen? Het lichaam van Christus, alle opnieuw geboren christenen, in alle kerken, of buiten alle kerken, hoe je het ook definieert in Nederland, in de laatste dagen tonen een geweldig verval aan en een morale afval aan. Net zoals de samenleving rondom ons. Toon het dat uw standpunt, uw houding, voor Jezus Christus in een duidelijk contrast is met de wereld en de levensstijl rondom u? Toont uw spraak aan dat het anders is? Of spreekt u net zoals de wereld met een mond vol zoetigheid en suiker? Als het laatste het geval is, dan zegt het woord van God in Matteüs 5 vers 13... dan deugt u nergens meer toe. Heden ten dagen zijn we in een generatie waarin er een heel groot geestelijk bankrot zichtbaar is. De wereld is altijd geestelijk bankroet geweest, maar dat is tegenwoordig ook het geval bij de meeste christenen. Paulus waarschuwt daarvoor in 2 Timotheus hoofdstuk 3 in de eerste versen. Hij zegt, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Ze hebben een gedaante van godzaligheid. Ze zeggen de juiste dingen. Ze gaan naar een kerk. Ze zijn lid van een kerk. Maar ze hebben geen kracht meer voor God. Ze leven in dezelfde nederlaag dagelijks als hij die misschien helemaal niet opnieuw geboren zijn. Misschien met u zo iemand. We hebben kerken vol met mensen die rondom lopen in een valse nederigheid en een valse vroomheid, die heel veel mooie, zoete, lieve woordjes spreken, maar die geestelijk 0,0 kracht hebben en niets te melden hebben. Waar is het zout? Honderd jaar geleden schreef eens iemand in een boek betreffende het belang van zout, directe woorden met waarheid gevuld, om zachte woorden te gebruiken en zinnen vol met honig te stoppen, als vragen besproken worden van eeuwig belang, die gaan om de onsterfelijke zielen van mensen, om eeuwige waarheid, om te zegenen waar God duidelijk nee zegt en geen goedkeuring geeft, en om zich te verontschuldigen waar hij oproept om als man op te staan en, zoals het modern heet, assertief te zijn Dat is een vreedheid en een verraad aan de hemel. Een vreedheid aan de mens en een verraad aan de hemel. Als het mensen zijn die denken het is belangrijker om de regels van de etiketten te volgen, dan de maat der waarheid te volgen. En zo de waarheid in de hand van de vijand te verraden, is een schande. De liefde voor Jezus Christus en voor zijn woord, in dit geval de Statenbijbel van Nederlanders, de Statenbijbel 1637, en voor de zielen voor wie Christus stierf, is de duidelijke maat van onze ijver. Om zo de gevaren tentoon te spreiden, waarin de zielen van de meeste mensen zich bevinden. Judas waarschuwt daar ook voor in de laatste dagen. En dat is, beste luisteraars, de tijd waarin we nu leven. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemeene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Strijd u voor dat geloof. Dat is van de heiligen overgeleverd, van de eerste apostel tot op de dag van vandaag in de heilige schrift. Het geloof komt door de prediking, of het horen door het woord van God. Strijd u nog voor het geloof. Of heeft hij zich al bij de pakken neergezet en zegt, ja, het heeft toch geen zin meer. Judas wordt neergezet in de heilige schrift net voor het boek Openbaring. En hij was een noodzaak deze christenen te vermanen. Want ze hadden niet meer gestreden voor dat geloof. Tegenwoordig zie je die predikingen van de grote televisiepredikers als Warren, Austin, Crouch, Hin, Meyer en alle andere mensen waarvan je denkt, ja, die trekken stadions vol. Maar er zit geen zout in hun reden. Het is alleen maar positief. Het evangelie, die u nooit hebt vergeten, is 75% negatief. Het evangelie wordt niet in een vers uitgedrukt in bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16. Dat is 80% positief. Kijk nu maar na. Alzo heeft God de wereld lief gehad, dat is positief. Er is een enige geboren zoon gegeven, dat is positief. Want een ieder die in hem gelooft, dat is positief. Niet verloren gaat, dat is negatief. Maar het eeuwige leven hebben is positief. Dat is 4 tegen 1, dat is 80% positief. Het evangelie wordt er niet genoemd. Het is niets over de dood en de opstanding van Jezus Christus. In Johannes 3, vers 16 te vinden. De evangelie wordt gegeven in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 3 en 4 dat Christus gestorven is, negatief. Voor onze zonden negatief. Die begraven is, negatief. En ten derde opgestaan is uit de doden, positief. Dat is 3 tot 1, 75% negatief. Een prediking met negatief te zijn tegen de zonde. Tegen de God van deze wereld. Tegen de mensen in het algemeen. Dat is de reden waarom de eerste christenen gedood werden. Wegens haat tegen de mensheid. Tegenwoordig is het humanisme dat de boventoon voert. De mens is de maat van alle dingen. Als er iemand is die niet de maat van alle dingen zou kunnen zijn, is het wel de mens. Dat heeft het laatste 100 jaar bewezen. Toen er meer doden zijn gevallen als al de eeuwen daarvoor. De mens de maat van alle dingen. Alleen als je niet helemaal goed bij je hoofd bent, zul je dat überhaupt overleggen. Tegenwoordig wordt het zelfs in bepaalde kerken gepreekt. We zijn geestelijk beste mensen in de laatste dagen van de afval. Afval is afvallen van iets wat van een staande positie. En dat is het best zichtbare als je ziet hoeveel kerken zich afgewend hebben van de waarheid, Gods woord, de Statenbijbel. Dat toont aan, ook in vele conservatieve kringen waar men dan de HSV als een goed alternatief gaat nemen. Afval. Weet je wat het boek is voor scheidbrief in het Nieuwe Testament? Matthäus 5. Dat is een biblio-apostasio, letterlijk een boek Wat afvallig is, een afvallig boek, een afvallige Bijbel. Alle kerken die zichtbaar een HSV, NBG, Voorhoeven, NBV, Nanense Bijbel, Groot Nieuws voor U, of hoe je ze ook allemaal noemt, Willy Brood nemen, zijn afvallige christenen. Zegt, ja, maar ze zijn fijne mensen, goede karakters, geen twijfel erover mogelijk. Zullen ze zeker zijn. Het zijn misschien fijne nieuwgeboren mensen, kan ook zo zijn. Maar ze hebben allemaal nog een oude menselijke natuur, een oud vlees. En dat vlees houdt er niet van om zich te onderwerpen aan het gezag van de levende God van Nederlanders de Statenbijbel. Daar ligt het probleem. Nu, als je een profetische tijdslijn zou trekken, zijn we eigenlijk op een plaats zoals genoemd wordt in het boek Esther. Als je de boeken, de volgorde neemt van de boeken in het Oude Testament, is het een heel bijzondere volgorde die daar genoemd wordt. We zien er bijvoorbeeld 2 kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen. De volgorde in een Joodse Bijbel is heel anders. Eindigt ook, hoewel dezelfde hoeveelheid boeken zijn, en dezelfde inhoud heeft, dan is de volgorde anders. Het begint weliswaar bij Genesis, maar het eindigt daar bij 2 kronieken. En we zien in onze Bijbel, het eindigt bij Malachi. En 2 kronieken beschrijft dan het einde terugkeer van God via koning Kores, koning van de Perzen en Mede, die het volk opdracht geeft terug te gaan naar Jeruzalem. In Ezra zien we dat een overblijfsel van Babylon terugkomt naar Jeruzalem vanuit Babylon. In Nehemia wordt dan de muur opgetrokken rondom Jeruzalem. En dat is een beeld eigenlijk in deze volgorde van de opdracht om terug te gaan naar het land. Met de Belfordeclaratie in 1917. In Ezra wordt de tempel opgebouwd. Het overblijfsel gaat terug in 1948. In Nehemia worden de muren rondom de stad en rondom het land opgebouwd in 1948. In Esther zien we dat een heidenvrouw was die haar plaats verliest aan een Joodse vrouw, Esther. Een beeld van de gemeente die opgenomen wordt en dan gaat God met Israël weer als volk verder handelen. In Job zien we dat daar een persoon is die in het land van Us aanwezig is, ten oosten van de Jordaanrivier, waar het overblijfsel de Joden in een grote verdrukking 3,5 jaar zal verblijven. Job heeft 42 hoofdstukken, verbonden met de 42 maanden, de 3,5 jaar in een grote verdrukking, waarin Job onterecht gestraft wordt, zoals het Joodse volk, daardoor ze het wethouden, toch gestraft wordt. En dan de psalmen, het langste boek in de Bijbel, 150 hoofdstukken, die spreken vooral als groot thema over de wederkomst en de regering, de vredesregering van Jezus Christus. Nou, dat is een volgorde die aangehouden wordt, die je niet in een Joodse Bijbel ziet. Dat is een premilleniale volgorde. En in het boek Esther wordt daar gesproken van de verwijdering van een heiden vrouw koningin voor een Joodse vrouw. Als de Heer komt, dan zal deze planeet in een chaos veranderen. De gemeente is dan weg en de heidenbruid van Jezus Christus is niet meer op aarde, is dan met de Heer in de hemel, netjes te zeggen in het Nieuwe Jeruzalem. En dan zal God beginnen met te handelen met zijn Joods volk, zijn verstoten vrouw die hij terugneemt. Er zijn zelfs twee boeken in de Bijbel die genaamd zijn naar vrouwen. Dat zijn Rut, de Moabitische vrouw, die verbonden is met een Joodse verlosser, een beeld van de gemeente die verbonden is met Jezus als heiland, en later Esther, die een Joodse vrouw is en later koningin wordt. En ze wordt daar vooral koningin vanwege haar schoonheid, maar we zullen uiteindelijk zien dat ze daar op die positie gekomen is vanwege haar karakter, een karakter wat ze onder andere ontvingen heeft via haar oom, die haar groot opgevoed heeft, Mordechai. We lezen betreffende Esther in Esther 4 vers 16. Ga verder, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij en eet en drink niet in die 3 dagen. Des nachts nog des daags, ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten en al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Dat was een vrouw die zei, ik leg mijn leven op het altaar en als ik om moet komen, dan kom ik om. In haar reden was zout. Ze was zout, vanaf wat haar reden zout is. Is er enig zout nog voorhanden in de heidenbruid voordat de opname begint? In het algemeen is het antwoord duidelijk nee. En het nee komt niet van een mens, zeker niet van mij, maar van Jezus Christus zelf. Hij beschrijft de toestand van de gemeente kort voor de opname in Openbaring hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 22. En in vers 17, vers 18, dan zegt hij tot deze gemeente, kort voor de opname: ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Waarom zegt hij dat? Want aan het einde van vers 17 hij de toestand beschrijft van deze gemeente. Jezus zegt: gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En de gemeente denkt zelf: ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dienstgebrek. Ze is zoet, ze is niet zout. Ze heeft weinig verlangen om af te scheiden en bij de Heer te zijn. Hoe is het met u? Heeft u de Heer bewust terug verlangd te komen de laatste tijd? Of zegt u: ach, het maakt me allemaal niets uit? De gemeente heden tegenwoordig kijk met verachting neer op de Statenbijbel. Dat is zo'n oud boek. Niemand begrijpt het meer. Volk met archaïsche woorden. Van een ja, toen de tijd dacht men had maar een goede tekst. Maar we hebben nu uiteindelijk na al die theologische, vooral tekstgeschiedische ontdekkingen wel gezien. Dat dat een hele slechte Hebreeuwse tekst voor het Oude Testament. Een hele slechte Griekse tekst voor het Nieuwe Testament was. Zo wordt er heden ten dagen gesproken op alle grote bijbelscholen en universiteiten over de Statentekst. Hoe lang zal de Heer nog zijn bruid hier houden? In Esther hoofdstuk 1 wordt koningin Vasti geboden voor de koning te verschijnen. Maar schoonheid te tonen, maar ze weigert. Ze toont duidelijke rebellie tegen de God gegeven autoriteit, namelijk ze verweigert haar man te gehoorzamen. En zo zien we de laatste 300 jaar dat daar een eer en respect was voor de Statenbijbel van 1637 tot 30 van de vorige eeuw, tot in 1939, zo'n 302 jaar, het Nieuwe Testament van de NBG uitkwam. Op grond van de katholieke Vaticanus tekst, waar meer dan 2000 woorden uit weggehaald zijn, alleen in het Nieuwe Testament. Gevolg: Nederland moest één jaar later de politiek-militaire arm van Rome ondervinden door een katholieke dictator Hitler en een naar de Jezuïtenorde geconstrueerde Waffen-SS. Waar vooral in kamp Vught een kamp was, een zeer wreed kamp, waar veel bijbelleraren en voorgangers ingestopt werden. En na de Tweede Wereldoorlog is er nog sneller berg afgegaan met het Oude Testament van de MBG 1951. En volgens een keur van vervalsingen, die na het Tweede Vaticaans Concilie ook samen met katholieke vrijzinnige opnieuw geboren mensen doorgevoerd werden. En niets is een verbetering tegenover de nog altijd geldende standaard Statenbijbel geweest. Het punt is altijd autoriteit, van God gegeven en ingezette autoriteit. Ouders over de kinderen, man over de vrouw, de schrift over de gemeente, heb je over de Statenbijbel 1637, mensen tegenover de overheid. En dan zien we tegenwoordig amas een rebellie van de Nederlandse bevolking tegen overheid, hoe ze zich tegenover politie en overheidsdienaren verhouden, is grofweg schandelijk. Een wetgeving die altijd meer en meer de daders beschermt dan de slachtoffers beschermt. Een Nederlandse regering die zich haar eigen land verraadt en zich naar Rome begeeft door zich onder Brussel te stellen. Die haar eigen grond heeft verkwanseld voor een Rooms-Katholiek bedachte euro met de 12 sterren van Rome op de munt aangegeven. Een koningshuis wat via lidmaatschap van de voormalige koningin en koning als ridder van Malta of de ridder van de Jonietenorde bewust onder het gezag van Rome is gekomen. Kinderen die bepalen in de school en in de families wat er gedaan moet worden. Vrouwen die de mannen leiden, in zeker 60-70% van de meeste gezinnen. Eén grote rebellie. Hoewel God zegt dat we onze redding dienen uit te werken met angst en trillen naar Filippen 2 vers 12. Vasti rebelleerde openlijk tegen het bevel van de koning. En nogmaals, onderwerping aan van God gegeven autoriteit is het belangrijkste punt van discussie sinds Adam en Eva zich tegen God hebben gesteld, zo'n 6000 jaar geleden in de tuin van Eden. En zelfs na de 1000 jaren vrederegering van Jezus Christus, als de duivel 1000 jaar gebonden is, Openbaring 20, dan nog altijd is er een openbare rebellie van de mensen tegen Jezus Christus. Als die duivel aan het einde van die 1000 jaar probeert weer alle volken op te hitsen om zich tegen de Heer en de geliefde stad Jeruzalem te stellen. Nu, Ahasveros had meer karakter dan een algemeen Nederlandse man en helaas ook dan een algemene christelijke Nederlandse man. En zegt vandaar, betreffende zijn rebellerende vrouw, in Esther hoofdstuk 1 vers 17, want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat zij haar mannen verachten zullen in haar ogen, als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat men de koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. Ze wordt weggestuurd. Ze zit goed voor niks. Ze is geen zout. Er is een plaats vrijgekomen. En uiteindelijk komt dan Esther op de plaats van deze koningin. Een heidenvrouw gaat, een Joodse bruid komt. We lezen Esther 2 vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht. Boven alle maagden en hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Deze vrouw was een goede vrouw. Dat was een bijbelgelovende vrouw. Die kende de wet van Mozes. Dat is ook een heel belangrijk punt in de laatste dagen. Bijbelgelovende predikanten, bijbelgelovende gemeenten zijn zeer zeldzaam geworden. Als u een gemeente zoekt, is het eerste wat u dient te vragen, welke Bijbel wordt daar gebruikt? Ten tweede, wordt die Bijbel geloofd of alleen maar gebruikt? Dat is wel belangrijk. Want een predikant dient de gehele raad Gods te verkondigen, niet alleen het gedeelte wat hem past, maar in zijn traditie misschien past. Nee, de gehele raad van God dient hij te verkondigen. Een van de voorrechten om te preken is in Nederland op de straat te preken, om in het openbaar het evangelie van de genade van God te verkondigen. Ik ben in december door Zeeland en door de Brabant geweest en Zuid-Holland geweest. En dan merk je dat mensen niet meer negatieve prediking kunnen verdragen. Ik was in een plaats over de hel gepredikt. Toen kwam er iemand naar me toe, die zei nog één woord over de hel en wil u dan fysiek te lijf gaan? Dan heb ik hem de vraag gesteld, stel dat u in een huis woont, dat en u slaapt s'nachts, en ik loop naast uw huis, en ik zie dan dat daar in de nacht vlammen uitslaan. En ik zie dat die vlammen snel om zich heen slaan, en u met uw gezin bent rustig aan het slapen, en ik heb de gelegenheid om u te bellen, of aan te bellen, en u wakker te maken. En ik doe het niet. Als gevolg daarvan verbrandt u of een gedeelte van uw gezin. Wat denkt u dan van mij? Nou, zei niemand, dat zou schande zijn, dat zou ik u nooit vergeven. Dan zei ik, hetzelfde als met het evangelie. De Bijbel zegt dat als u sterft in uw zonde, gaat u naar de hel. In plaats van het letterlijk vuur in het midden van de aarde. Matthäus 12, vers 40. En als u niet zou waarschuwen, zou u me nooit vergeven. Maar ik die nu te waarschuwen. Wat u doet met het evangelie van de genade van God, dat God in zijn Zoon in uw plaats heeft gestuurd naar de hel, Handelingen 2 vers 27, dat is uw zaak. Maar uw bloed niet in mijn handen. Ik zeg nogmaals, als u zich niet bekeert van uw zonde tot God en gelooft aan Jezus Christus, gaat u naar de hel. De Bijbel zegt in Titus 2, Titus 3, een ketter dient tweemaal vermaand te worden. Hij liep rood aan deze man. Hij zei niks, draaide zich om en ging naar huis. Negatieve prediking. Wanneer is het voor de laatste keer dat u een preek over de hel heeft gehoord? Jezus spreekt dus om 3 keer per jaar over de hel. Wordt er bij u over de hel gepreekt? Het probleem bij de meeste mensen is dat ze meer de nieuwsmedia, de kranten, de televisie, de radio volgen dan wat God zegt in de Heilige Schrift. Lezen in Spreuken 26, vers 5. Antwoordt de zot naar zijn dwaasheid, wat hij in zijn ogen niet wijs zijn. Spreek niet positief, spreek negatief als het noodzakelijk is. Leer het woord van God te preken. U zegt, ik wil graag iets meer willen weten over straatprediking. U kunt zich opgeven, we hebben een straatpreektour, die gaat door alle grote steden waar de reformatie is begonnen in Duitsland. Begint eind, ik geloof maandag 28 juli, in Wittenberg verzamelen we ons, tot en met de zaterdagochtend daarna, ik geloof dat is 2 of 3 augustus. En het eindigt in Weimar, bij het concentratiekamp Buchenwald. Het begint met wat God door Luther de Duitsers een openbaring had gegeven. Het eindigt in Weimar bij het concentratiekamp Buchenwald, waar de kerk van Rome door de Jezuïeten een concentratiekamp heeft opgesteld, bewaakt door Waffen-SS soldaten. SS, dat was een orde die gegrond is naar het voorbeeld van de Jezuïeten van Loyola. En dat is een typisch voorbeeld van hoe Duitsland afgezakt is. Wanneer heeft u voor het laatst een predikant op de hoek van de straat zien staan om het evangelie van de genade van God te verkondigen? De ongelovigen komen echt niet op zondagochtend om 9:30 in een kerk. U moet naar hen toe gaan. Ga daarheen waar zij zijn. En breng ze daar het evangelie van de genade van God. Jeremia hoofdstuk 1 vers 8 zegt. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. Vrees niet. Als u zich vreest, dan kan het zo zijn dat de Heer ook zijn handen van u aftrekt. Het vrezen voor de mens is nooit een goede raadgever. Sterker nog, angst is altijd een slechte raadgever. We lezen in Spreuken 29, vers 25. De siddering des mensen legt een strik, maar die op de Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Vertrouwt u op de Heere? Of heeft u angst of siddering voor de mensen? Wat voor christen bent u? Spreekt u de waarheid? Of denkt u altijd na, ja, dat zou wel eens niet zo goed of verstandig kunnen zijn. Heden ten dagen. Veel van de christenen, 80%, 90% misschien, zijn geen soldaten. God kan ze niet gebruiken om voor waarheid in te staan, om hun mond open te doen voor de Statenbijbel of voor het evangelie van de genade van God. De meeste getuigen nooit, geven nooit een persoonlijk getuigenis, weet niet eens hoe ze iemand tot de Heer Jezus Christus kunnen leiden. Als u zegt, ik wil er meer van weten, laat het ons weten. En dan kunnen we u graag daarin ondersteunen. Bent u een dankbare, door God, met zijn bloed gekochte christen, of zegt u, ach, ik blijf wat onverschillig. Wat maakt het uit? Kijk eens als voorbeeld naar de gelijkenis die de Heer geeft in Lucas hoofdstuk 17, vers 15, 16 en 17. Daar lezen we. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende, zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden, en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Tien mijn laatste. Alle 10 genezen. 1 kwam terug. Het was een vreemdeling. Een Samaritaan. Een half Jood. Hoe staat het met u? Bent u dankbaar? Wilt u hem loven? Wilt u hem prijzen? Nee, je had er geen zout. Slechts 1 had zout. Die ging de Heer prijzen. Het kost hem het was. Veel mensen kennen niet meer het lied Voorwaarts Christen Strijders. Waarom niet? Wat de meeste mensen geen strijders zijn willen. En ze gaan niet voorwaarts, ze blijven staan. Dan bedenken dat u achterwaarts gaat. Hoe staat het met u? Hoe staat het met uw hart? Is uw spraak gezouten? Uw wandel gezouten? Hoe bent u zo graag populair bij uw afvallige christelijke vrienden en familie en ongelovigen? En schaamt u zich voor de woorden van God, de Statenbijbel, de naam van Jezus Christus? Ik nodig u uit, we hebben een Bijbelconferentie begin augustus. Je kunt op onze website vinden. svpreek.nl en sv1636.org. Duitsland, 1 week lang, begin augustus, de eerste hele week in augustus. 's Ochtends onderwijs, 's middags op de straat, 's avonds prediking. Maandag tot en met vrijdag. Week daarvoor, op de straat in Duitsland, kunt u in het Engels, Duits spreken. Elke dag een Bijbelstudie, iets over kerkgeschiedenis. En de gelegenheid om tractaten te verdelen. En als u wilt, ook te prediken. Die eerste week is voor mannen alleen. Tweede week voor mannen en vrouwen. Heeft u interesse? Schrijf ons en laat ons het weten. We kunnen alleen afsluiten met de belofte die de Heer Jezus geeft. En de gemeente en de bruid zeggen, kom. En die dorstig is, die komen. En nemen het water des levens om niet, zegt Openbaring 22, vers 17. Als u nog niet opnieuw geboren bent, dan zeg ik u, wat hindert u? Om hoe religieus en prachtige achtergrond u ook heeft, misschien bent u zelfs voorganger, die zeggen, God, ik ben niet opnieuw geboren. Ik heb niet uw gerechtigheid. Ik wil een soldaat voor u worden, maar ik moet eerst opnieuw geboren worden. Kom dan tot het kruis, kom tot het bloed van de Heer Jezus Christus. En Hij alleen, kan uw ziel redden en uw hart reinigen. En bovenal uw zonde voorkomen wegdoen, zover het oosten is van het westen. Als u gered bent en u zegt, ik wil iets voor de Heer doen, ik wil uit mijn kleine schulpje, mijn kleine gat kruipen, bid erover, meld u aan voor de straatpreek of evangelisatiereis door Duitsland en voor de Bijbelconferentie. Ik kan u garanderen, ik kom tot een ander mens terug. En het zal een mens zijn dat ook verlangen heeft om voor Jezus Christus als soldaat in te staan, zich niet schaamt voor zijn woord, voor zijn woorden, als ook voor zijn naam. De naam die als meester geprezen dient te worden, de naam van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen.